Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 93, vers 1 en vers 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte en omgord met heerlijkheid. En ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1 en vers 4. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 33, het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. Men hoort al het wereld rond gewagen van zijn goede tierenheid. Psalm 33, het derde vers. Maar doen we nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we allereerst de Heere om zijn zegen vragen. Heere, grote en machtige God, u die uw heerlijkheid laat zien in de schepping, door heel deze aarde, over heel deze aarde heen. En Heere, dan schijnt vandaag de zon zo heerlijk. En nog veel heerlijker bent u en nog veel groter bent u. En Heere, in uw licht mogen we het licht zien. En dan danken wij u dat u ons hier samenbrengt om te luisteren naar uw woord. En Heere, ook dat gebeurt overal op deze wereld. Want overal op deze wereld zijn mensen die samenkomen in uw naam en die mogen horen het heilig evangelie van de Heer Jezus Christus. En Heer, ook hier in Noordwijk mag dat gebeuren, als deel, onderdeeltje van uw wereldwijde kerk. En Heer, wij danken u dat u ook doorgaat met dat werk van uw kerk bouwen, van uw kerk uitbreiden, door mensen te brengen, ook, Heere God, in het licht vanuit de duisternis. En wil dan ook vanmiddag in onze harten schijnen. En geef uw Heilige Geest, dat die ons zal verlichten. Dat die zal maken dat wij ons afkeren van onze zonden. Dat wij ons afkeren van ons oude bestaan. En dat we een nieuw bestaan krijgen in en door uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we hem leren kennen. Of vandaag ook meer leren kennen. En wil u zelf dan aan ons laten zien in en door uw woord, Heren. In en door de prediking van het woord, als dat woord uitgelegd wordt. En Heren, dan spreekt u toch zelf als uw woord opengaat. Spreek dan ook heel persoonlijk tot het hart van een jongen, van een meisje, van een man, van een vrouw. En Heren, dan hebben we allemaal nodig om uw stem te horen. Ja, heren, die stem klinkt, maar onze oren zitten zo dicht, onze ogen zitten zo dicht. En open dan alles wat gesloten is aan onze kant, opdat de koning in mag rijden. Opdat uw Zoon, de Heer Jezus, ons hart in beslag mag nemen, voor het eerst of ook opnieuw. Heren, drie enige God, we komen tot u om u te smeken om uw zegen. Zonder u kunnen wij niets doen. En heren, dat is heel makkelijk beleden. Maar als dat beleefd wordt, Heere God, wat is het dan ook anders soms? Dat kan soms ook heel moeilijk zijn om te beleven dat wij nou zelf helemaal niets kunnen. En dat wij zelf niets hebben. En daar kunnen we ons tegen verzetten. En we willen zo graag zelf nog de touwtjes in handen houden. En ons leven in handen houden. En we willen zo graag, ja, niet leven voor u, maar voor onszelf. En wilt u dat dan ook veranderen, Heren? Wil u zelf verheerlijken in ons leven, tot eer van uw naam. En Heren, dan mogen we u bidden, wees u met ons zoals we hier samenkomen in de kerk, maar ook met al die andere mensen in ons land. Zoveel mensen die vandaag wel genieten van uw zon en genieten van de natuur en van alles wat u geeft, maar die u zelf, de Heren, daar niet in erkennen. En die u niet nodig hebben. Die zonder u denken te kunnen. O grote God, laat ook hen zien wat er bij u te krijgen is. Dat u wil schenken het eeuwig zalig leven. En dat niet aan mensen die het allemaal zelf moeten verdienen en bij elkaar moeten harken, maar aan mensen die zondaar zijn. En ook zondig blijven. Heere God, want ook als we u mochten leren kennen in ons leven, dan hebben we nog steeds te worstelen met die oude mens, die oude natuur, die ons nooit met rust laat, de duivel die ons nooit met rust laat. En ik wil ons dan ook versterken in het allerheiligst geloof. We hebben het zojuist samen beleden, wat wij geloven over u en over uw Zoon en over de Heilige Geest. En wat de Geest ook allemaal doet. Maar de Heere wil dat ook werkelijkheid maken in ons leven en ons staande houden in dat geloof. Ons in dat geloof zetten als wij er nog buiten staan. Heren, dan komen we zo tot u ook met alle noden van het leven. Dan kent u die van een ieder van ons. Hart voor hart en huis voor huis. Dan weet u van de noden en de zorgen die we kunnen hebben. En heren, dan willen we in het bijzonder ook wel bidden voor onze zieken. En met name willen we u noemen, mevrouw Segers Walraven. Heere God, wees u met haar. Wilt u haar ook alles geven wat nodig is, ook als haar gezondheid haar belemmert en te wensen overlaat. Heren, wees haar ook op haar hoge leeftijd nabij en geef, Heren, dat ze ook midden, ook in deze beproeving, u de Heren toch mag vasthouden. Ja, andersom, dat u haar vasthoudt, Heren. En dat ze zo ook de troost van u mag ervaren. En dat bidden we ook voor mevrouw Mulder, Heere God. We danken u dat de operatie tot zover geslaagd mag zijn. Wilt u haar verder ook toch gezondheid geven, beterschap geven? En mag ze zo ook, Heere God, dwars door dit alles heen ervaren dat u de levende God bent die ook haar draagt. En Heere, ook als we dan verder moeten met een lichaamsonderdeel minder, ja, dan heeft ze het zelf ook gezegd. Eenmaal zal ik opstaan op de jongste dag. En dan zal mijn lichaam ook weer compleet zijn. Heere, wat een wonder is dat. Als we dat geloof in u ook mogen hebben. Als we dat mogen beoefenen. Heere God, geef ons zo uw grote naam te loven en te prijzen in ons leven. U groot te maken. Ook al kan het soms moeilijk zijn. Maar ook, Heere, als we de dank en de eer en de lof u mogen brengen voor weldaden die u geeft. Dan denken we ook aan Niek en Evelien van Reewijk, die ook deze week 25 jaar getrouwd hopen te zijn. Heren, wilt u hen ook een goede en een gezegende dag geven, ook samen met hun kinderen hen gedenken. En heren, zo mogen u danken als u ons ook bewaart en spaart. En geef ons dat ook deze week, heren, want we bidden er nu al voor, maar We hebben ook in de achterliggende week gelezen en gehoord over twee jonge mensen. De een op weg naar school en de ander 's avonds over de weg, van de weg afgereden, Heere God. En dan willen we u ook opdragen, dominee Zondag en zijn gezin. Heere, wilt u hen ook gedenken? Als ze ook een dochter naar het graf moesten brengen gisteren. Ach, Heere, wat een niet te zeggen, wat een niet uit te drukken verdriet en gemis moet dat ook zijn. Ach, lieve Heere, wij bidden u voor alle die in rouw en verdriet gedompeld worden, voor wie de zon niet meer schijnt, voor wie de vogels niet meer zingen, ook al zingen ze nog zo uitgebreid. Heren, dan dragen we u op, zo alle heren, maar ook heren, heilig deze stem aan ons hart. Want het is een roepstem van u, ook als we jong zijn. Maar nog maar 14 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn, zoals die jongen in Veenendaal, dan kan het zijn dat we moeten sterven. En dan staan we voor uw rechterstoel. En dan moeten we verantwoording afleggen van heel ons leven. En dan kan het alleen goed zijn als we ook weten, hier beneden, geborgen te zijn in het bloed. Als we van u persoonlijk vrijspraak hebben ontvangen van schuld en straf. En heren, geef dat ons hart daarnaar zal staan. En dat we daarnaar zullen zoeken. En dat we geen rust zullen hebben totdat we weten in u, de levende God, geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ons zo hier bij elkaar op het snijpunt van de tijd en de eeuwigheid. Als u zelf, de eeuwige God, zich tot ons neerbukt. En als u nog weer spreken wil, open uw woord, maar bovenal open ons hart. En geef zo uw genade. Amen. Gemeente, willen samen uit de Bijbel gaan lezen. En dominees die hebben tegenwoordig niet meer genoeg aan één schriftlezing, zei ik vanmorgen al tegen mevrouw toen ik naast haar in de bank zat. Want ook dominee Schip aan boord die had vanmorgen 4 schriftlezingen. Maar ik heb er ook, ik moet zeggen, voor het eerst in heel mijn leven heb ik er ook 4. 4 schriftlezingen. We beginnen met Jesaja 11 vers 1 tot 5. Jesaja 11 vers 1 tot en met 5 zijn wel korte schriftlezingen. En ik denk dat als ik ze gelezen heb, dat u al wel een beetje kunt aanvoelen waar de preek heen gaat. We beginnen met Jesaja 11 vers 1 tot 5. Nou, hebben we ook in de adventstijd een keer gelezen. Jesaja 11 vers 1 te beginnen, daar staat het volgende. Jesaja 11 vers 1, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. Dan nu tweede schriftlezing. En die kunt u vinden in Zacharia 4. Zacharia 4, vers 1 tot en met 6. De profeet Zacharia, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Daar lezen we het woord van God als volgt. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Tot zover gemeente de tweede schriftlezing. En dan nu gaan we door naar Openbaring. Openbaring 4, vers 1 tot en met 5 en 5, vers 1 tot en met 6. Openbaring 4, we beginnen bij vers 1 en we lezen tot en met vers 5 en daarna Openbaring 5, vers 1 tot en met 6. En daar lezen we Gods woord als volgt. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geest vervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Tot zover de tweede schriftlezing. En dan nu de derde schriftlezing, hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 6. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Tot zover gemeente ook de 4e schriftlezing, tekst voor de preek. Komt uit de schriftlezing van vorige week, want we waren bezig met Openbaring 1 vers 4. En vorige week hebben we gehoord, Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En dan nu willen we vanmiddag luisteren naar genade zij u en vrede van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Genade en vrede van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Tot zover, gemeente, ook de tekst voor de preek. U mag uw gave gaan geven voor het werelddiaconaat, voor Colombia. Nou, als u dat stukje gelezen hebt, dan weet u ook hoe nodig dat is. Voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Wij gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 104. Herstel van Psalm 21. Psalm 104 zingen we zo na de preek. Psalm 21, vers 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. Psalm 21, 4, 5 en 6. Gemeente, we gaan dus gewoon verder waar we vorige week gebleven waren. En misschien dat de jongens en meisjes het nog wel weten. Genade zij u en vrede, dat is een groet. He, als jij iemand groet, dan zeg je misschien hoi of hallo. Of als je het wat netter wil doen, dan zeg je goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Maar zo gaat dat in de brieven van het Nieuwe Testament niet. He, dat begint nooit met hallo. Nee, dat begint altijd met genade en vrede, zei u. En we hebben vorige week ook gehoord dat dat heel veel inhoudt. Maar wat was dat nou ook alweer? En dan moeten we toch even terughalen. Wat was dat nou ook alweer? Genade en vrede. Want we kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen bij die woorden. Maar als je dat nou moet uitleggen aan je buurman die nergens aan doet. Of aan iemand die nooit een kerk van binnen heeft gezien. Genade en vrede. Ja, vrede. Ja, dat is dat er geen oorlog is. Wordt dat hier bedoeld? En wat is dan genade? Nou, genade, dat is. Hè, dat is dat de Heere in gunst naar je kijkt, heb ik vorige week gezegd. En niet omdat je dat verdiend hebt, maar omdat de Heer Jezus dat verdiend heeft. Genade en vrede, dat is dat de Heere God weer goed op je is. Dat je schuld en zonde vergeven zijn, om Christus wil. Nou, daar komt de Heere God telkens weer mee naar ons toe in het Nieuwe Testament. Hij wil ons doen delen in zijn genade en zijn vrede. En dat doet hij door de Heilige Geest. In deze tekst wenst Johannes ons de genade en de vrede van de drie-enige God. Ten eerste van God de Vader. Want hij is de bron van alle genade. Hij is de bron van de vrede. En God de Vader wordt hier genoemd. Hij die is. En hij die was. En hij die komt. En daarin blijkt, zo heb ik dat vorige week ook uitgelegd, hè, dat hij trouw blijft aan zichzelf. Hij verandert niet. En omdat hij trouw blijft aan zichzelf, daarom blijft hij ook trouw aan zijn schepsel, aan zijn schepping, aan zijn wereld. Deze wereld is van hem en hij laat die wereld niet los. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Daar zijn we deze dienst ook mee begonnen. En wat een troost om dat te weten. God heeft de wereld niet in de steek gelaten. Kan soms misschien zo lijken. En een wereld waarin alles onzeker lijkt te zijn, is dit zeker. God is trouw. Hij is en hij was. En hij komt. Nou, dat is misschien wel goed om daar toch meteen nog eventjes iets over te zeggen. Want dat heb ik eigenlijk vorige week niet gedaan. Ja, toen heb ik dat een beetje eigenlijk, ja, ik weet niet of u dat gemerkt hebt. Dat zou ik eigenlijk wel interessant vinden, of u dat gemerkt hebt. Of er iemand is die merkte van, hey, die dominee die slaat eigenlijk een woord over. Dat zit hierin. Als ik nou aan u of aan jou zou vragen, stel dat je deze tekst niet kent. Even dat gesteld. En ik zou aan u of aan jou vragen, maak de volgende zin eens af. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die. Nou, wat zou u dan zeggen? Dan zou ik zeggen, zal zijn. Precies. Maar dat schrijft Johannes niet. Johannes schrijft niet en die zal zijn. Nee, hij schrijft en die komt of die zal komen, zoals de oude vertaling het heeft. Hoe komt Johannes daarbij om het nou zo neer te schrijven? Nou, gemeente, dat heeft eigenlijk te maken met de schriftlezing die ik ook vorige week heb laten lezen uit Exodus 3, hè, waar de Heere God aan Mozes verschijnt in de braambos en waar de Heere zijn naam bekend maakt. Ik ben. Die naam van de Heere die zo ontzettend belangrijk is in het hele Oude Testament. En die naam die ook door de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament wel werd aangegeven als hij die is, die hij was en die zal zijn wie hij is. Zo werd dat wel omschreven. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben, vertaald vanuit het Hebreeuws. Maar gemeente, de Heere maakt niet alleen als hij in die braambos is zijn naam, die bijzondere naam aan Mozes bekend, maar daar zit een inleiding vooraf. En in die inleiding zegt de Heere tegen Mozes, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is. En dan zegt de Heere, en ik ben gekomen om mijn volk te redden uit de handen van de Egyptenaren. De Heere is degene die komt. En dat staat ook telkens weer in de psalmen en bij de profeten. Hij komt om de wereld te richten. Ja, God die komt om zijn volk te verlossen en hij komt om zijn vijanden te straffen. Nou, dat was voor de mensen aan wie Johannes schrijft ook wel een troost. Want zij waren eigenlijk net als dat volk van Israël in Egypte, werden zij ook onderdrukt. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Maar gemeente, daarom die naam. Hij die komt. Genade voor zijn volk en een oordeel voor zijn vijanden. Dat zit ook in deze naam van de Heere. En dan eigenlijk meteen maar aan het begin van deze preek de vraag. Waar hoort u bij? Waar hoor jij bij? Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of wij horen bij het volk van God. Of wij horen nog bij zijn vijanden. Omdat we ons nog niet aan hem onderworpen hebben. Kunnen we heel vroom in de kerk zitten, hebben we vanmorgen ook gehoord. Kunnen we heel netjes zijn, heel goed ons best doen. En toch ten diepste nog steeds een vijand van de Heere. Nou, dat is wat. Nou, ik verzeker mij van u betere dingen, zegt Paulus. En ik hoop toch niet dat er iemand is die zegt, nee, ik wil God nog niet dienen met heel mijn leven. Ik hou mijn leven lekker voor mezelf. Hoe is dat in jouw leven? Heb je jezelf overgegeven in zijn handen? Dat is mooi. Als je jezelf in Gods hand mag overgeven. Nou, hij die is en die was en die komt. Je zou kunnen zeggen, de Heere God die heeft in het verleden heeft hij genade gegeven en vrede. Hij doet dat in het heden en hij zal dat ook in de toekomst doen. Aan al de zijnen schenkt hij genade en vrede. Eigenlijk is dat de hele geschiedenis van deze wereld door weer steeds bewezen. Hè, dat God dat ook doet. Dat hij komt met zijn genade tot zondige mensen. Tot een wereld, hoe zingen we dat in een kerstlied, verloren in schuld. En heel de Bijbel is één getuigenis van Gods genade. En dat hij genade schenkt en dat hij genadig is. En dat hij zijn vrede aanbiedt. Daar is de Heer God meteen in het paradijs mee begonnen. Toen wij tegen God in opstand zijn gekomen, de wapens hebben opgenomen tegen de Heer. In oorlog zijn geraakt met hem. En de Heer die kwam. En niet met zijn oordeel, maar hij kwam met zijn genade aanbod, met zijn vrede aanbod, meteen in het paradijs. Zeker, de Heere eist daarin ook, de Heere handhaaft ook zijn recht op heel deze schepping. Hij zegt ook, mensen, jullie mogen niet je eigen gang gaan, dat wil ik ook niet. Ik wil dat jullie met mij leven. Dat zit er ook in, hè. Maar dat is ook genade juist. Gods genade. Wat een wonder. Als de Heere God met ons zou doen naar wat we verdienen, dan zaten we hier vandaag niet. U niet en ik niet. Maar de Heere gaat nog door met die verkondiging. Ook van genade en vrede. God heeft een plan om de wereld te verlossen. En dat voert God uit. Hij wil een volk voor zichzelf. En daarom genade en vrede voor u. Dan komt hij nog met zijn belofte in de prediking. Ja, gemeente, dat is heel belangrijk, hè? Hoe krijg ik deel aan het heil? Door Gods belofte. Doordat God komt en in die belofte zijn genade biedt, in die belofte zijn zoon biedt, kan ik beter zeggen, en in zijn zoon genadig is. Maar gemeente, nou is het natuurlijk heel mooi als je ook door het geloof de Heer Jezus mag omhelzen in die belofte. Als je de Heer Jezus mag zien als de zaligmaker. En je met heel je leven je aan hem toevertrouwt. En tot hem de toevlucht neemt met al je schuld en met al je zonden. En als je zijn genade en zijn vrede ontvangt. Maar nou is dat niet iets wat je één keer ontvangt en dan zeg je nou dat heb ik in de pocket. We zeggen wel eens dat heb je niet in je zak. Nee, dat heb je niet in je zak, gemeente. Dat is iets dat moet je elke keer weer opnieuw ontvangen. Heel je leven blijf je afhankelijk van de Heere en van zijn genade. Elke dag. Kun je niet zonder. Iedere dag. Nodig genade en vrede om te leven. En dat is nooit een gepasseerd station. Dat je zegt van nou, kijk, de Heere God die helpt ons een beetje op weg met genade. En dan ben je christen geworden en dan zegt God tegen je, nou, maar nou moet je het zelf doen. Laat nou maar eens zien hè, dat ik jou genade gegeven heb. Nee, de Heere die wil steeds ons vanuit zijn genade bedienen. En hij wil juist dat we daar meer en meer van afhankelijk worden. En dat we het niet zelf gaan doen, maar het van hem verwachten. Nou, dat mag de krachtbron zijn van het leven van een christen. De genade van God en de verwondering over die genade in Christus. In alle omstandigheden van het leven, door de genade en het bloed van Christus kan er vrede zijn. Zelfs in de grootste smarten, zingt een psalm, blijven onze harten in de Heere gerust. Nou, die gemeente in Azië waar Johannes aan schrijft, die hadden dat wel nodig, gemeente. Die hadden die genade en die vrede van God keihard nodig voor hun dagelijks leven. En voor hun geestelijk leven. Genade en vrede in de wereld waarin zij stonden. Om het geloven in de Heer Jezus ook vol te kunnen houden. Is dat ook wel eens uw vraag? Hoe hou ik dat vol eigenlijk? Hè? Want wat speelde er allemaal in die gemeente in Azië? Nou, vervolgingen. Vijandschap van mensen die niets van het christelijk geloof moesten hebben. En valse leringen en ketterijen. Verleidingen. Tot zondige praktijken. Verleidingen tot andere religies. Verleidingen tot... Nou, van alles en nog wat. Noem het maar op. Om compromissen te sluiten. En gemeente, dat zijn allemaal gevaren die de kerk van de Heer Jezus Christus en ook de individuele gelovigen tot op de dag van vandaag bedreigen. Alles wat je in die 7 brieven leest, dat kom je vandaag in de wereldkerk nog steeds tegen. En voor de ene gemeente hier is het wat anders als voor de gemeente in China. Of is het weer wat anders als voor de gemeente in Afrika. En voor de ene christen is het dit en voor de andere christen is het dat. Maar al die 7 gemeentes, die zijn allemaal verwikkeld in een conflict, zou je kunnen zeggen. En ze staan allemaal in de strijd, want ze hebben een strijd met hem die erop uit is om het werk van God te vernietigen, die erop uit is om de kerk te vernietigen, om de gemeenten te vernietigen. Ze hebben een strijd met de tegenstander van God, met de duivel. Heeft u die strijd ook? Een dagelijkse strijd. Want hij valt die gemeente aan, hij valt die christenen aan en hij wil hen van het geloof in de Heer Jezus wil hij hen afbrengen. En hij valt hen aan op hun belijdenis en op hun trouw aan de Heer Jezus. En op hun blijven bij het woord van God. Ja, gemeente, als je dat allemaal hoort, hè, dan begrijp je dat die mensen genade nodig hadden. Om staande te blijven. En de vrede van God nodig hadden. Om vertrouwen te houden. Antipas in Pergamum, die is al ter dood gebracht vanwege zijn geloof in de Heer Jezus, vanwege zijn trouw aan hem. De christenen in Smyrna die hebben te maken met de dreiging van in de gevangenis geworpen te worden. De kerk in Thyatire die heeft een bepaalde geest van religieuze openheid, heeft zich eigen gemaakt van de mensen daar, de leerling van de Nicolaïten. En de mensen in Laodicea die zijn zo druk. Die zijn zo druk met van alles en nog wat. En vooral ook met de materie en met de dingetjes van de wereld. Dat ze zelfs niet meer doorhebben hoe arm ze geestelijk zijn. Nou, gemeente, van alle kanten dreigen de gevaren. Waardoor de leden van die 7 gemeenten schipbreuk dreigen te lijden. En de Heer Jezus die geeft in hoofdstuk 2 en 3 heel
scherp, maar ook heel duidelijk aan. Wie overwint, die zal het eeuwige leven beërven. Alleen zij die die tegenstand en die aanvallen overwinnen door het geloof, die krijgen het eeuwige leven. En gemeente, daarom kei en keihard genade en vrede van God nodig. Zonder Gods genade en vrede hou je het niet vol. Geconfronteerd met de tegenslagen, met de beproevingen, met de tegenstand, met de vijandschap. Genade als een kracht voor je hart, als een kracht voor je ziel. En vrede als rust voor je ziel, voor je hart. Nou, dat is het wonder, gemeente, bij de Heer is alles te krijgen. Wat de omstandigheden ook zijn. En hoe zwaar de aanvallen van de duivel ook worden. Bij God is genade en vrede. Om tegenstand te bieden. Om te overwinnen. Allereerst van God de Vader. Die trouw is, die niet loslaat te werken van zijn handen. Maar dan ook de Heilige Geest. Die de genade en de vrede tot je hart brengt. Gemeente, nou lezen we in onze tekst niet over de Heilige Geest. Nee, we lezen dus over de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zijn er zeven geesten voor Gods troon? Dat is toch gek, of niet? Hoe moet je dat uitleggen? Waar denk jij aan bij zeven geesten? Nou, ik denk als je gewoon hier in Noordwijk een beetje gaat vragen, dat de mensen zullen zeggen, ja, ik denk aan een soort enge film of zo. Nou, daar gaat het natuurlijk niet over. Waar dan wel over? Moeten we hier misschien denken aan zeven engelen? De engelen, dat zijn toch gedienstige geesten die uitgezonden worden om allen die de zaligheid zullen beërven te dienen, hè, de uitverkorenen. Zo staat dat in de brief van de Hebreeën. Nee, het zijn geen engelen. De Heere God die wil best wel eens engelen op het pad van zijn kinderen sturen. Dat doet hij nog. Dat staat in de brief van de Hebreeën. Om hen te helpen, vaak zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Maar engelen kunnen ons natuurlijk geen genade en kunnen ons geen vrede geven. Nee, dat kan alleen God. Alleen Hij is de bron van genade en vrede. Hij alleen kan het ons aanbieden, maar Hij alleen kan het ons ook meedelen, zodat je er ook deel aan krijgt. En wie bedoelt Johannes dan met de zeven geesten? De Heilige Geest. Waarom dan zeven geesten? Er is toch maar één Heilige Geest, toch? Nou, dat is waar. En als Johannes het over zeven geesten heeft, wil dat niet zeggen dat er zeven heilige geesten zijn. Nee. En waarom dan toch? Zeven. Nou, gemeente, ik heb er even tijd voor nodig om dat uit te leggen. En dan moeten we dus eigenlijk terug naar het Oude Testament. Zonder het Oude Testament begrijp je dat niet. Zonder het Oude Testament kun je heel het boek Openbaring niet begrijpen. En de rest van het Nieuwe Testament eigenlijk ook niet. We vinden in dit Bijbelboek allemaal beelden die ook al vaak in het Oude Testament gebruikt worden. En dan hoop ik, jongens en meisjes, dat jullie het ook kunnen begrijpen. En dat je thuis misschien wel aan je vader of moeder kan vertellen van, nou, waarom nou de Heilige Geest zeven geesten wordt genoemd. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van een menorah gehoord? Een menorah. Wat is dat voor een ding? Ik was laatst bij iemand op bezoek en die had hem op de kast staan. Een menorah. Nou, dat is een kandelaar met zeven van die armen. Misschien heb jij er ook wel eens een gezien. Ik heb er geen, anders had ik hem meegenomen. Ik had het natuurlijk kunnen vragen van neem hem even mee. Dat ben ik weer vergeten vanmorgen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Je kunt ze soms kopen bij de christelijke boekhandel. En sommige kun je kaarsen zetten en andere daar zitten van die ledlampjes in of zo. Nou, al die menorahs, al die kandelaars, die gaan terug op één groot voorbeeld. Dat was de gouden kandelaar met zeven armen die in de tabernakel en later in de tempel stond. En die kandelaar, die stond in de afdeling van de tempel die het heilige genoemd wordt. En die kandelaar daar in het heilige, die brandde natuurlijk niet op elektriciteit. En er zaten ook geen kaarsen op, maar die brandden op olie. Er zaten 7 oliepitjes in, die allemaal brandden. En nou had je natuurlijk in de tempel had je het heilige, maar dat was niet de enige ruimte die je in de tempel had. Hè? Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Je had het heilige en nog een ruimte. Wat was dat voor een ruimte? Ja, je had ook nog de voorhof, maar je had ook het heilige der heiligen. En wat stond er daar? Weten jullie dat ook? Wat er in het heilige der heiligen stond voor een ding? Daar stond de ark van God. Die kist met ook uit louter goud met een deksel erop. En op dat deksel daar stonden ook 2 engelen eigenlijk. Met de vleugels naar elkaar toe. Nou, daar in het heilige der heiligen, daar boven dat deksel, boven dat verzoendeksel, daar woonde God. Dat is eigenlijk al heel bijzonder. Want als ik aan jou zou vragen, waar woont de Heere God? Wat zou je dan zeggen? Waar woont de Heere God? Zou je misschien zeggen, in de hemel. Ja, dat is ook zo. De Heere God woont in de hemel, maar hij woonde, in ieder geval in het Oude Testament, hij woont nog op de aarde, maar in het Oude Testament woonde hij in de tempel. En in de tabernakel daarvoor. Daar in dat heilige der heiligen. Waar ik bij de priester maar 1 keer in het jaar in mocht. Hè, want het was zo heilig. Ja, waar God is, ja, daar kan een mens eigenlijk niet komen. Zo onrein. En daarom moest die priester, ook altijd, als die daar kwam, bloed bij zich hebben. Bloed van de verzoening. De ark van God. Eigenlijk was dat een soort troon. Zo dachten de mensen erover. Een troon waar de Heere God op zat. Dus de Heere God die woonde in de tijd van het Oude Testament in de hemel. En daar zat hij op zijn troon. Maar hij had ook een troon hier op de aarde. Nou, en dan gaan we even naar Openbaring 4. En dan gaan we dat even lezen. Hè? Neemt u het maar voor u. Want dan gaan we al die Bijbelteksten die we gelezen hebben, die gaan we met elkaar vergelijken. Gemeente, dat is de manier om de Bijbel te lezen. Hè? Dat je verschillende teksten met elkaar vergelijkt. En zo kun je de Bijbel begrijpen, want de Bijbel die legt zichzelf uit. Dat is een heel belangrijke regel voor het lezen van de Bijbel. Nou, dat even tussendoor. We gaan naar Openbaring 4. En we hebben in Openbaring 4 hebben gelezen dat Johannes die krijgt een blik in de hemel. De deur van de hemel gaat open. Het gordijn van de hemel dat schuift aan de kant. En hij krijgt een blik in het hemelse heiligdom. In de tempel in de hemel zou je kunnen zeggen. En hij ziet daar ook een troon. Dat lees je in vers 2. En er zit iemand op die troon. Dat is de Heere God. En dan lezen we in vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Nou, zo staat het in de herziening, fakkels. Ik ben helemaal niet blij met die vertaling. Ik vind het een hele slechte vertaling. Inderdaad, soms kun je het woord in de Bijbel zo vertalen. In het Grieks staat er lampa's, een meervoud van lampa's. U hoort het woord er natuurlijk in. Hè? Ons woord lamp komt daar vanaf. Als de Heer Jezus gevangen genomen wordt en Judas die komt met de soldaten in de hof van Gethsemane, dan wordt ook dit woord gebruikt. En dat je het dan vertaalt als fakkel, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar gemeente, dit woord betekent niet alleen maar fakkel. En ik weet niet waar u aan denkt bij een fakkel. Jongens en meisjes, waar denken jullie aan bij een fakkel? Dan denk ik aan een stuk hout, hè, wat brandt. Ik weet nog wel, ja, vroeger dan liep ik wel eens mee in een optocht met een fakkel. Ja, dat is ik kom uit Veenendaal, dat is een apart Veenendaals gebruik. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Met een fakkel dus, en er zat dan zo'n touw omheen met kaarsvet. En dat brandde dan, nou geweldig natuurlijk, had je fakkel in je hand. Maar dat ziet Johannes niet. Nee, dat woord lampa's, dat komt ook bijvoorbeeld voor In die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over die 10 meisjes, weet je wel? 5 van die meisjes, die waren dwaas en 5 van die meisjes waren wijs. En die hadden ook lampa's bij zich. Lampades, meervoud. En dat waren geen fakkels. Nee, want ze moeten olie halen om ze te vullen. Dus dat waren olielampjes. Nou gemeente, ik denk dat je het hier ook zo moet vertalen. Er stonden 7 vurige lampen te branden voor de troon. Dat is echt een goede vertaling. En wat ziet Johannes dus? Hij ziet de troon van God in de hemel en hij ziet voor die troon 7 lampen branden. Nou gaan we terug naar de tempel in het Oude Testament. De troon van God, waar God woont, en voor die troon in het heilige, die menora. 7 lampen die daar branden voor de troon van God. En die 7 lampen zijn de 7 geesten van God. 7 vlammetjes op die 7-armige kandelaar, die waren een beeld in de tempel voor de Heilige Geest. En gemeente, dan gaan we nu naar de profetie van Zacharia. Want daar hebben we ook een stukje uitgelezen. En neemt u dat er ook maar even bij. En dan moet u eens opletten op wat Zacharia ziet. Zacharia 4. Nou, ik moet het zelf ook nog weer even opzoeken. Zacharia 4. Wat ziet Zacharia? Er is een engel die maakt hem wakker. En die engel die vraagt aan Zacharia, wat ziet u? Nou, dat kan Zacharia wel vertellen. Hij ziet een gouden kandelaar, ja, in vers 2, met een olievaatje aan de bovenkant. En eigenlijk 7 bijbehorende lampen met 7 toevoerbuisjes aan de lampen. En bij dat olievaatje zijn 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de linkerkant van dat vaatje en 1 aan de rechterkant. En eigenlijk ziet hij dus een 7-armige kandelaar met een olievaatje waar telkens weer nieuwe olie instroomt vanuit die olijfbomen. En vanuit dat olievaatje wordt die lamp brandend gehouden. En dan vraagt de engel aan Zacharia wat. Nee, Zacharia vraagt eerst aan de engel, wat betekent dat? Wat betekent dat? En die engel die is een beetje verbaasd, die zegt, nou Zacharia, weet je dat dan niet, wat dat betekent? Dat zou je toch moeten weten eigenlijk? Ja, zegt Zacharia eerlijk, ik weet het niet. En dan zegt die engel, die geeft uitleg. En dan zegt hij, dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Zerubabel die de opdracht had om de tempel te herbouwen. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, zegt de Heere der Heer scharen. Nou gemeente, de Heere God die geeft dus zijn geest. En die 7-armige kandelaar met die olie, met die lampen, met dat vuur, dat is een beeld van de Heilige Geest. Dat is wat de engel uitlegt. En het is niet door kracht en het is niet door geweld, maar door de geest van God dat de kerk gebouwd wordt, dat de tempel gebouwd wordt. De Heere geeft zijn geest. En zo kunnen we staande blijven bij alles wat er in deze wereld op ons afkomt. Door die 7-voudige werking van de Heilige Geest. Niet door mijn eigen kracht, niet door geweld, maar door die geest van God, hè? Dat past helemaal bij die genade en bij die vrede die de Heere schenkt. Zo bouwt God zijn kerk. Hoe blijf ik staande bij alles wat er op me afkomt? Hoe ga ik met de verleidingen om in mijn leven? Hoe ga ik met de verzoekingen om? Hoe ga ik om met tegenstand? Met beproevingen, met moeite, met verwarring, met dwalingen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Niet om mijn schouders eronder te zetten en er tegenaan te gaan, maar door alles te verwachten van God en van zijn genade en van zijn vrede. En laten we dat doen, gemeente, in alle omstandigheden van het leven. Bij alles wat er op onze weg komt. Het verwachten van de Heilige Geest. En wat Hij schenkt en wat Hij werkt in het hart. Hoe kom ik bij de Heer Jezus? Hoe blijf ik bij de Heer Jezus? Alleen door genade. Alleen door de Geest. De Geest die dat schenkt. Die Geest die voor de troon van God is. Die aan zijn kerk alles geeft wat nodig is. Om te getuigen in de wereld. Om te overwinnen. Kijk, gemeente, zo maakt dat visioen van Zacharia ook duidelijk. Dat het hier gaat. Bij die kandelaar. Met 7 armen. Om die ene Heilige Geest. En het wordt ook duidelijk hoe die ene Heilige Geest toch meteen ook 7 geesten is. Er is maar 1 kandelaar, maar die kandelaar heeft 7 armen. Er is maar 1 stroom van olie. Maar er zijn 7 lampen met 7 vlammen. Het is 1 Heilige Geest, maar die geest die werkt op meer manieren. Alsof die 7 geesten is. Ja, zegt u, heeft de Heilige Geest dan 7 manieren waarop die werkt? Misschien 7 manieren waarop God een mens bekeert of zo. Nou, nee, gemeente, dat wordt er niet mee bedoeld. De Heilige Geest heeft nog veel meer manieren waarop hij werkt. En de Heilige Geest heeft nog veel meer gaven. Dat is juist bedoeld. He, dat is onuitputtelijk, want die Geest zelf is onuitputtelijk. Want die Geest zelf is ook God, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Ik denk haast dat je bij die olijfbomen kunt denken aan de Vader en de Zoon. 7 geesten. Dat heeft te maken met die 7 armen op de gouden kandelaar. Maar gemeente, waarom had die kandelaar nou 7 armen? Waarom niet 4 of waarom niet 9 armen? Dat had toch ook gekund? Nou, gemeente, dat heeft te maken met de betekenis van het getal 7. Elk getal in de Bijbel heeft wel een bepaalde betekenis. Een symbolische functie. Bepaalde gedachten die aan een getal verbonden zijn. We hebben dat pas nog gehoord op de tweede paasdag over die derde dag. Door dominee Maas die dat hier gepreekt heeft. En wat die derde dag betekent. Nou, geweldig. Maar zo is dat ook voor het getal 7. En zeker in het boek Openbaring. Dan hebben eigenlijk alle getallen die hebben een symbolische functie. Die zijn niet letterlijk bedoeld. Als het gaat over de 144.000. Die uitverkoren zijn. Dat wil niet zeggen dat God 144.000 mensen heeft die uitverkoren zijn en de rest niet. Zoals de Jehovengetuigen beweren bijvoorbeeld. Of dat het zou gaan over 144.000 Joden of over 144.000 heidenen. Daar kun je dan heel veel lang ruzie over maken. Nee, gemeente, dat heeft een symbolische betekenis. Net als het getal 1000. Als het gaat om het 1000-jarig rijk. Ook het getal 7. Dat staat voor compleetheid en voor volledigheid. Voor een overvloed. Nou, je zou er nog veel meer over kunnen zeggen. En hoe dat dan vanuit het Oude Testament weer zit. Dat getal 7. Nou ja, dat zou ik ook nog graag een keer doen. Maar goed, dat komt dan wel. 7, dat heeft te maken met volheid. En de Heilige Geest is dus eigenlijk, heeft dus eigenlijk een volheid van genade. En een volheid van vrede en een volheid van werkingen. De Heilige Geest die stort zijn genadegaven uit. Zo volkomen, zo vol overvloed. Kijk, dat zit in dat getal 7. En die 7 geesten die passen dan natuurlijk ook weer bij die 7 gemeenten. En dat gaat natuurlijk, daar gaat het inderdaad letterlijk over 7 gemeenten in Klein-Azië. Maar dat is niet alleen voor die 7 gemeenten bedoeld. Dit boek Openbaring, dat is bedoeld voor heel de kerk. Van alle tijden en plaatsen, van altijd en overal. En die 7 gemeenten, die staan eigenlijk model voor de hele kerk. Voor de hele kerk van Christus. En nou stort die Heilige Geest, die 7 geesten, die storten dus in alle volheid. De genade en vrede over die 7 gemeenten van God heen. Over die hele kerk. Er is in het werk van de Heilige Geest geen onvolmaaktheid. Er is geen tekort in. Met welke noden, met welke problemen, met welke zorgen, met welke... Ja, waar je ook mee zit, hè, de Heilige Geest, die kan dat vervullen. Al je nood, Gemeente, wat een wonder is dat. Ook in uw en in jouw leven. Die zevenvoudige geest. Nou gemeente, die komen we nog tegen in nog een tekst uit het Oude Testament. En dat is dan de schriftlezing die we eigenlijk nog niet gehad hebben. Ik denk dat ik Openbaring 5 maar laat zitten. Daar moet u dan thuis nog maar over nadenken. We gaan nog eventjes naar Jesaja 11. Jesaja 11. Over dat twijgje uit die afgehouwen stronk van Isaïe. Nou, u weet, dat is de Heer Jezus. Daar heb ik met Advent over gepreekt. En Jesaja schrijft dan in vers 2. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en van inzicht. De geest van raad en van sterkte. De geest van de kennis en van de vrezen des Heeren. Kijk, de Heilige Geest die krijgt hier zeven namen. De eerste naam. De geest van de Heeren. De tweede naam. De geest van wijsheid. Derde naam. Geest van inzicht. De geest van raad en van sterkte. De geest van kennis en van de vrezen des Heren. Zeven namen. En daarin blijkt ook die volheid van de geest, gemeente. Hij geeft wijsheid en verstand aan mensen die vanuit zichzelf geen wijsheid en verstand hebben. En niets begrijpen. Hij geeft raad en kracht aan radeloze mensen en krachteloze mensen. Hij geeft kennis van God en vrezen des Heren aan mensen die God niet kennen. En die buiten God staan. En mensen die God niet vrezen. Maar de geest van God die zorgt ervoor dat je God leert kennen. En die zorgt ervoor dat je de Heer Jezus leert kennen. En die zorgt ervoor dat je een diepe eerbied en een diep ontzag voor God krijgt in je hart. De Heilige Geest die maakt zondige mensen, dat blijkt hier toch wel, helemaal nieuw. De zeven geesten. Gemeente, hoe kom ik aan die geest? Hoe kom ik aan die geest? Die krijg je van de Heer Jezus, want dat zegt Jesaja. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De Heer Jezus, hij draagt de geest in al zijn volheid. En gemeente, die menora waar ik het over had, die kandelaar. Dat is dan ook een beeld van hem. Van de Heer Jezus. De Heer Jezus die het licht van de wereld is. En die de geest van God draagt. En die ook van de geest van God schenkt. Hij heeft zelf die geest verworven door zijn dood. De levendmakende geest, zo zegt ons avondmaalsformulier het. Hè? En gemeente, er wordt wel eens gezegd, hè, en voor het parlement, voor de Knesset staat de zevenarmige kandelaar. En er wordt gezegd, ja, dat is een symbool van Israël. Nou, in zekere zin is dat ook waar. Het is ook een symbool van de kerk. He, er wordt ook gesproken over zeven kandelaren, verderop in hoofdstuk 1. He, dus ook elke gemeente is eigenlijk een kandelaar. En de Heer Jezus heeft ook gezegd tegen zijn discipelen, u bent het licht van de wereld. Maar uiteindelijk, gemeente, begint het bij hem. En moet het ook naar hem toe. Hij is het licht van de wereld. Hij is die zevenarmige kandelaar. Die gouden kandelaar, dat goud dat wijst op zijn goddelijke natuur. Nou, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Hij is het lam. Zo hebben we het gelezen in Openbaring 5. Dat geslacht is. Met die zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God. Die uitgezonden zijn over heel de wereld. Staat er dan in Openbaring 5. Gemeente, wat een bemoediging vanmiddag voor ons. De Heilige Geest die gaat zijn gang in deze wereld. De Heilige Geest die verdiend is door de Heer Jezus. De Heilige Geest die uitgestuurd wordt in alle landen om mensen te brengen tot geloof en bekering. Maar ook om de kerk in stand te houden. Tegen alle aanvallen van de duivel in. Wat een bemoediging dat er een Heilige Geest is. Als u misschien dor bent en doods. Als u misschien koud bent en goddeloos. Geesteloos. Voor Gods troon brandt de lamp van God. Zeven vurige lampen en het geslachte en het overwinnende lam stuurt in alle landen nog steeds zijn duurverdiende geest uit. Die geest is als een stroom van levend water. En wie ervan drinkt, die zal ontdekken dat dat een fontein is. Die vanuit je binnenste springt tot in het eeuwige leven. Gemeente, wat een belofte voor Gods kerk. Van alle tijden en plaatsen. Deze zijn de zeven geesten. Lof zij de Vader, lof zij het Lam. En lof zij de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze prediking van Psalm 104, vers 17 en 18. Psalm 104, vers 17 en 18. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij danken u voor de kracht, en voor de bediening, voor het werk van de Heilige Geest. Wat een wonder, Heere, dat die geest is uitgestort op alle vlees. Het mag Pinksteren worden. Als u het geeft, mogen we dat weer gedenken. En Heere, dan mogen we u loven en prijzen dat er een geest is. Want hoe zouden we anders deel krijgen aan alles wat Heer Jezus
verdiend heeft. En hoe zouden we leven uit de volheid van u, Heer Jezus, als we niet de volheid van u, o Heilige Geest, ontvingen? En wat een wonder dat we nou voor alle noden waar wij mee zitten en voor alle geestelijke gebreken, dat daarvoor iets te vinden is bij u, o Grote Geest. Want u bent het die in de volheid van uw bediening geschonken is aan de kerk. En heren, dan bidden wij. Mag zo dat licht van de geest schijnen in onze harten. Maar dat ook, Heer Jezus, door de geest heen, dat licht mag schijnen door ons heen in deze wereld. Ja, wat een rijkdom, wat een volheid. Dan kan het toch niet anders zijn, heren. Zo'n kaars, die wordt toch niet onder een korenmaat gezet. Maar dat die op de kandelaar staat en dat die mag schijnen voor alle die in het huis zijn. Heren, wij bidden u, wil zelf zo uzelf verheerlijken door uw geest in onze harten. En wat hebben we dan elke dag u nodig? En geef dat wij veel verlegen zijn om die geest. En dat wij veel bij u komen vragen om die geest. En dat we veel bediend worden door de geest. En heren, dan mogen we u loven en prijzen. Ook voor dit woord. Wat zitten er toch een geheimen in dat woord, heren. Ook een geheimen in die tempel en tabernakel. En ja, wat heeft het allemaal veel te zeggen? Wat heeft dat veel te betekenen? Het volk Israël moest zijn een licht voor de heidenen. En heren, we bidden u. Mogen zij ook de Heer Jezus leren kennen. Zodat de lamp... ook van Israël aangaat. Dan zullen ze zijn en licht voor de volken. Dan zal heel de wereld toch moeten erkennen dat u de levende God bent. Heren, waar mogen we bidden? Mogen wij hen jaloers maken? Door onze levenswandel. Door wie we zijn. Doordat we zelf bediend worden uit de geest. Bediend worden uit Christus. Bediend worden uit hem die de menorah is. Heere God, wij loven uw naam, wij prijzen u en bidden u deze dingen. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog de avondzang. Vers 4 en vers 7. Avondzang, het vierde en het zevende vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.